Ik dacht eerst gemeente te preken uit Matteüs 21. Maar met Marcus 11 ernaast moet ik zeggen dat Marcus iets meer over de geschiedenis vertelt dan Matteüs. En anders moet ik in de preek voortdurend verwijzen naar Marcus. Daarom heb ik toch maar voor de tekst uit Marcus gekozen. Marcus 11, de versen 12 en 13. Ook nog 14 erbij. 12 tot 14. Marcus 11. En des andere daags, als ze uit Betanië gingen, hongerde hem. En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging hij om te zien of hij ook iets op dezelve zou vinden. En daarbij gekomen zijnde vond hij niets dan bladeren, want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus antwoordende zeide tot eenzelve: niemand eet de enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Ja, gemeente, Jezus is nu te Jeruzalem. Het is volop lijdenstijd. Dat is zijn hele leven op aarde wel geweest, lijden. Maar wel in zonderheid, zegt onze catechismus, aan het einde van zijn leven. In het bijzonder in die laatste week toen hij in Jeruzalem was. Jeruzalem. Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt die tot u gekomen zijn. Hier gaat het gebeuren. De dag voor deze geschiedenis, hier uit Marcus 11, is de Heer Jezus op een ezel veulen, Jeruzalem binnengetrokken. De koning der armen. Ziet, uw koning zal tot u komen, Sion. Rechtvaardig, zachtmoedig, en hij is een heiland. Zoals de koningen in vroeger tijden, voor Salomo, David bijvoorbeeld, en ook de richters, op ezels reden. Niet op aarde, niet hoogmoedig op aarde, op ezels reden zij. Nederige vorsten, hier is de ware David's zoon, rechtvaardig, wijs en zacht. Toen op die dag, toen hij op zijn ezel binnenkwam, is de Heer Jezus in de tempel geweest. En Marcus zegt dat hij daar alles rondom bezien had. Dat staat in vers 11, Marcus 11 vers 11. Als hij alles rondom bezien had. Toen ging hij in de avondstond uit en hij ging met de twaalven naar Betanië. Hij heeft dus alles wat daar gebeurde heel goed in zich opgenomen. Dat zou hij ongetwijfeld ook al vele malen eerder hebben gedaan, want hij kwam als 12-jarige jongen al te Jeruzalem, niet waar, op het paasfeest. Hij is er vele malen geweest, maar deze laatste keer zal hij zeer in het bijzonder rondom zich hebben gezien. En dan in de avond, zoals hij dat in die laatste week gewoon was te doen, in de avond richting de Olijfberg. Een sabbatsreizen van Jeruzalem vandaan, de Olijfberg, 880 meter ongeveer. En dan iets verder, daar had je twee kleine dorpjes, Betfage en Betanië. Twee kleine dorpjes en in dat laatste dorpje, daar had hij Lazarus, Maria, Martha, Simon de Melaatse, daar is de Heer Jezus zeker die laatste dagen, meerdere keren, meerdere nachten is hij daar geweest. En overdag ging hij dan naar de tempel, waar hij leerde. Dagelijks was ik bij u in de tempel, zegt hij straks bij de gevangenneming, en gij hebt mij niets gedaan, gij hebt mij niet gevangen genomen. Dagelijks was ik bij u in de tempel, 's nachts in Betanië, overdag in Jeruzalem. En nu is het dus de tweede dag, gisteren de intocht, de dag daarna. En Jezus gaat 's morgens wederom naar Jeruzalem. En hij ziet daar langs de weg één vijgenboom, zegt Matthäus. Eén vijgenboom. Bij Matthäus staat niet een vijgenboom, maar er staat één vijgenboom. Zou er dan maar eentje gestaan hebben? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat er wel meerdere gestaan zullen hebben. Ongetwijfeld wel. Maar hij zag één vijgenboom waar iets bijzonders mee was. Eén vijgenboom die, zoals Marcus zegt, bladeren had. En dat was iets bijzonders. Een vijgenboom die bladeren had. Zeker in deze tijd van het jaar. Want u moet rekenen, de vijgenboom is een boom die zijn blad in de winter verliest. Alle bladeren vallen er in de herfst af. Net zoals bij ons de meeste loofbomen dat doen, deed de vijgenboom en doet de vijgenboom dat nog steeds, dat ieder jaar zijn blad in de winter verliest. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de olijfboom, want die houdt zijn blad altijd. Dat is een bladhoudende boom en dit is een bladverliezende boom. Een vijgenboom dus die bladeren had, en dat al zo vroeg in het jaar. Het was nog voor het Pascha. En het Pascha dat valt in Israël altijd aan het eind van de maand maart of begin van april. Dit jaar valt het Pascha, het Israëlitische Pascha, bijna gelijk met ons Pasen. Dat is maar één dag verschil. Dit jaar is het maar één dag verschil. Israëlitisch Pascha en ons Pasen. En dan de week ervoor. Eind maart, begint april, afhankelijk van hoe het viel. Ja, dan gaan de knoppen van een vijgenboom, die gaan wel uitbotten. Dat wel. Je kunt daar wel zien dat het voorjaar nabij komt. Let op de vijgenboom. Als de knoppen uitlopen, dan weet gij dat de zomer eraan komt. Maar uitlopen, uitbotten, dat is nog niet bladeren hebben. Nee, de bladeren die zitten er pas eind april, begin mei aan. En dan in juni, juli, dan komen de vruchten. Dan komen de vijgen. Dus het was ook nu nog de tijd der vijgen. Niet, dat zegt Marcus heel terecht. De tijd der vijgen, die was er nog niet. De tijd van de bladeren trouwens ook niet. Een bijzonderheid dus. Nu al een vijgenboom in volle tooi. Vandaar dat Marcus ook zegt dat Jezus hem van verre zag. Hij kwam eraan lopen met zijn discipelen richting Jeruzalem en hij zag al van verre, kijk, daar is een vijgenboom in volle tooi. Een aparte verschijning, opvallend vroeg, een blikvanger, zouden wij zeggen. Zoals bij ons, hè, als je nu in deze tijd van het jaar, nu vriest het ook buiten, dan zul je dat zeker niet hebben. Maar als je nou in onze tijd van het jaar, eind februari, al een bloeiende appelboom zou zien. Dan zou je zeggen, dat is toch vreemd, hè? Dat is een speling van de natuur, zou je bijna zeggen. Nu al een bloeiende appelboom, die bloeien pas eind april. Begin mei als het een beetje laat valt. En als dan alle appelbomen nu zouden bloeien, dan zou je zeggen, dit is wel een heel vroeg voorjaar van het jaar. Maar als er nou maar één appelboom bloeit en al de anderen niet, ja, dat zouden wij toch ook wel heel erg bijzonder vinden. Dan zouden we zeggen, die appelboom is zijn tijd wel erg vooruit. Zo was het dus met die vijgenboom ook. En dat verklaart dus dat Jezus die van verre al zag. Maar ook dat hij naar hem toe gaat. Om vrucht te zoeken onder zijn bladeren. Hoewel het de tijd van de vijgen nog niet is, toch gaat Jezus naar hem toe om vrucht te zoeken onder zijn bladeren. En wat voor vrucht dan? Er zijn tal van uitleggers die denken dat de Heer Jezus naar de voorvijgen zocht. De voorvijgen, de vijgenboom, heeft de aparte gewoonte om als die nog niet in blad staat, wel eens kleine vijgjes te vormen aan de uiteinden van de takken. En ze zeggen, nou, daar zal de Heer Jezus dan op uit zijn geweest, op die voorvijgjes. Maar gemeenten, die waren normaal gesproken niet eetbaar. Die waren hard. En zuur. En zonder sap. Die voorvijgen, waarin de schrift wel eens sprake van is op enkele plaatsen, die kunnen het dus niet geweest zijn waar het de Heer Jezus om te doen was. Dat acht ik uitgesloten. En bovendien zou je die nou juist aan moeten treffen op een vijgenboom die nog geen bladeren had. Aan de takken dus. Aan de uiteinden van de kale takken. Dus daar kan het niet om gaan. De Heer Jezus moet het te doen geweest zijn om echte rijpe vijgen. Misschien wel een vroeg rijpe vrucht onder de bladeren vandaan, een vroeg rijpe vrucht, zoals je in de Bijbel wel leest, dat die soms al een paar weken voor de uiteindelijke vijgenoogst aan de boom te vinden waren. Dat was een delicatesse. Dat was een delicatesse. Mijn ziel, u kent die tekst misschien ook wel, mijn ziel begeert vroeg rijpe vrucht. En dan zegt Jesaja de profeet, wanneer die nog in mijn hand is, dan slok ik die op. Hè? Jesaja 28, wanneer die nog in mijn hand is, dan slok ik die op. Het was de Heer Jezus toch om die oogst, die echte oogst, die vroegrijpe vruchten of de werkelijke oogst daarna te doen. En niet om die vroege vruchtjes aan de kale takken. Maar mag je die dan eigenlijk wel verwachten? Waarom ging de Heer Jezus nou naar die vijgenboom toe? Mag je die dan nu al wel verwachten? Jawel, gemeente, dat mocht de Heer Jezus inderdaad. Immers, deze vijgenboom had ook al bladeren. En als die al zo vroeg bladeren kan hebben, dan kan die ook zo vroeg vrucht hebben. Als er geen bladeren aan zitten, dan kun je ze niet verwachten, maar als er toch ook al bladeren aan zitten, dan mag je verwachten dat het ook mogelijk moet zijn dat er ook al zo vroeg vruchten onder die bladeren zitten. Ontijdige bladeren zouden ook ontijdige vrucht kunnen beloven. En de Heer Jezus had honger. Hij kwam uit Betanië. Hij was misschien al heel vroeg vertrokken met zijn discipelen. Kennelijk nog niet veel of helemaal niet gegeten. Hij had honger. Een mens als wij. Behalve de zonde. Verder ons in alles gelijk. Dat kun je ook hier zien, hè. Je leest het ook bij de verzoeking in de woestijn. Dat hem ten laatste hongerde. Na die 40 dagen. En hier lezen we dus ook van de honger die de Heer Jezus had. Een mens van gelijke beweging als wij, ons vlees en bloed aangenomen in alles. En zijn ziel begeerde vroegrijpe vrucht. En aangezien de boom in blad was, meende hij die aan deze boom ook te mogen vinden. Want die boom die beloofde immers vrucht, gezien zijn bladeren, beloofde hij ook vrucht. Maar wat valt dat tegen? De boom stelt teleur. Wel blad. Maar geen vrucht. Die boom die staat dus argeloze voorbijgangers wat wijs te maken. Deze vijgenboom liegt. Zo heet dat ook in het Oude Testament. Als een boom geen vruchten draagt, dan is het een boom die liegt. Alhoewel de vijgenboom zal liegen, zal ik toch in mijn God van vreugde opspringen, zegt de profeet Habakuk. De vijgenboom zal liegen. Dat wil zeggen dat er dus niks aan te vinden is, hoewel je het wel zou hebben verwacht. Ook de profeet Hosea, die heeft het over de most zal hen liegen. Most, dat is druivensap. Dus de wijnstok brengt niets op. De wijnoogst is verloren. Er is misschien wel ziekte erin gekomen. Of ze hebben niet gebloeid. Ze hebben geen vruchten gezet dit jaar. Maar de wijnoogst die stelt teleur. Dan is het dat de most hen liegen zal. Deze boom staat dus veel te beloven. Maar weinig te geven. Veel beloven, weinig leven. Geven, dat doet de wrek in blijdschap leven, zegt het gezegde. Hè? Veel beloven, weinig geven, dat doet de wrek van blijdschap leven. En zo is het nou met deze boom ook. Hij staat daar, gezien zijn bladertooi, vrucht te beloven. Dat mag je verwachten onder een vijgenboom die bladeren heeft. Maar er is niets te vinden. De vijgenboom die liegt. Hij stelt teleur. En vandaar, gemeente, vandaar dat de Heer Jezus de vijgenboom vervloekt. Dat woord wordt hier niet gebruikt in vers 12 en 13. Maar straks, als de volgende dag, als de discipelen er weer langskomen, dan gebruikt Petrus dat woord wel. De vijgenboom die jij vervloekt hebt, is verdord. Dus de Heer Jezus heeft inderdaad die vijgenboom vervloekt. Uit u worden geen vrucht meer gevonden in der eeuwigheid. Niemand eten van u nog enige vrucht meer. Dat antwoordt Jezus die vijgenboom. Hij antwoordt die boom. En waarom antwoordt hij dan die boom? Wel, die boom staat dus te liggen. Die boom heeft iets gezegd. Die zegt, ik sta hier te foppen. Ik ben een nepboom. Ik ben een fopboom. Ik sta hier argeloze voorbijgangers op het verkeerde been te zetten. En liegen is zonde. Zelfs een boom mag niet liegen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Hoeveel te minder mag dan een mens liegen, niet waar? Een boom mag niet liegen, een mens mag niet liegen. Liegen is zonde en zonde vraagt om een antwoord. Daarom staat er dat de Heere Jezus antwoordende tot eenzelfde zeide, niemand eet de enige vrucht meer in der eeuwigheid. Liegen vraagt om een weerwoord. En waarom staat hier dan dat? Waarom staat dat hier nou? Waarom is dat nou gebeurd op weg naar Jeruzalem? In die laatste lijdensweek? Wel, gemeente, het heeft alles te maken natuurlijk met de dag daarvoor en wat er deze dag zal gaan gebeuren. De twee bezoeken van de Heer Jezus in de tempel. Hij heeft daar alles heel goed in zich opgenomen en zo dadelijk komt hij er weer. En dan neemt hij weer alles goed in zich op en dan ziet hij daar de tafels van degene die de duiven verkopen. En van de wisselaars. Dan hoort hij daar het geblaat van de schapen in de tempel, handje klap. En wat ziet de Heer Jezus dan? Godsdienst in bedrijf. Dat ziet de Heer Jezus dan. Godsdienst in bedrijf. Godsdienst die er voor het oog, opperbest uitziet. Als een vijgenboom die al bladeren heeft, al heel vroegtijdig bladeren heeft, al voordat die bladeren behoort te hebben, heeft die bladeren, zo ziet het er allemaal uit. En dan mag je ook vrucht verwachten, niet waar? Als er voor het oog veel te zien valt, dan mag je ook verwachten dat er wat onder zit. Dat er, wanneer je de bladeren optilt, dat er dan ook iets tevoorschijn komt. Want je zou er zo voor het oog diep van onder de indruk kunnen raken. Hè? Die tempel ziet hoedanige stenen en hoedanige gebouwen, zegt de Heer Jezus op een gegeven moment ook tegen zijn discipelen. Als ze daar bij die tempel zitten met zijn discipelen, dan wijst de Heer Jezus hen erop. Hè? En een van de discipelen zegt het trouwens tegen de Heer Jezus zelf. Wat een pracht, hè? Wat een pracht. Wat ziet er toch allemaal er keurig picobello uit. Je zou denken, dit is het. Maar u weet wat de Heer Jezus zei, hè? Hij zei, geen steen zal op de andere gelaten worden. Geen steen. En zo is het dus hier nu ook, gemeente. Wat er met die vijgenboom gebeurt, dat wil iets zeggen van wat er gaande is in Jeruzalem. Jezus hongert naar de vrucht. Wat zal hij toch gaarne in die tempel vruchten hebben aangetroffen? Vruchten van echte godsvrezen. Vruchten van een waarachtig geloof. Vruchten van levensvernieuwing. Vruchten van bekering, van gerechtigheid, van liefde, van waarheid, van vrede. Wat zou de Heer Jezus dat toch gaarne in de tempel hebben aangetroffen. Hij hongert er als het ware naar. Hij heeft niet voor niets alles gisteren daar nog weer zo alles rondom bezien. En hij gaat dat nu zo dadelijk in de tempel opnieuw doen. Hopende op vrucht. Want als er toch bladeren zijn. En bladeren zijn er volop. Dan mag je toch ook onder de bladeren, ook al is het de tijd der vijgen niet, vijgen verwachten. Waar bladeren zijn, daar mag je vijgen verwachten. Daarom gaat Jezus er naartoe. Om die vijgenboom te bezien. Daarom gaat Jezus er naartoe om Jeruzalem te bezien. Daarom gaat Jezus er naartoe om de tempel te bezien. Hij hongert naar de vrucht, de waarachtige vrucht van de kennis van God. Maar gemeente, het is daar in Jeruzalem veel geblaad, ook letterlijk. Geblaad van schapen. Veel geblaad. maar weinig wol. Jezus noemt de tempel zelfs een spelonk van moordenaren. Want als Jezus de tempel gereinigd heeft, dan zitten ze nota bene in de tempel bij elkaar om te beraadslagen hoe ze hem doden zouden. Ziet u? Dan is het huis van het gebed tot een spelonk van moordenaars geworden. Geen gebedsvrucht, maar kwade vrucht wordt hier gevonden. En je had zo voor het oog, niet waar, had je heel wat anders mogen verwachten. Er was alleen maar godsdienst zonder hart. Er waren alleen maar uiterlijke vormen. Alles sprak in de tempel van hem, van Christus, die zeer binnenkort dit alles zou gaan vervullen. Het werd allemaal keurig en stipt nageleefd. Er mankeerde verder, behalve dan dat verkopen in de tempel waar Jezus een einde aan gemaakt heeft, verder mankeerde er, zullen we maar zeggen, helemaal niets aan. Alles keurig naar de wet. De priesters in vol ornaat. De offeranden op tijd gebracht. De liederen gezongen, de psalmen Davids gezongen in het heiligdom. Alles keurig zoals het behoort. Alle regeltjes in acht genomen. Zeker, allemaal wel. Daar waren ze in Jezus' dagen zeker heel erg opgebrand, alle regeltjes in acht genomen. Maar het was een fopgodsdienst. Want niemand dacht aan hem die dat alles vervullen zou. Niemand had er erg in dat hij degene was op wie alles zag. Niemand wist waar alles op duidde. Dat het offer van de Christus daarin werd duidelijk gemaakt. Dat had niemand in de gaten. Het was een doel op zichzelf geworden. Het was een verdienstelijk werk. Dat offeren en dat onderhouden van de eredienst. Geen tollenaarsgebeden werden daarop gezonden in die tempel. Geen tollenaarsgebeden. Geen zuchten om verlossing. Geen uitzien naar het heil. Geen verwachten van de Heere. Geen nieuw leven in waarachtige gehoorzaamheid aan God. Het was gebod op gebod en regel op regel, dat allemaal wel. Maar het hart van de zaak ontbrak en je zou zo anders hebben mogen verwachten. Hè? Nou, wat je zo voor het oog kon zien, een vijgenboom in bladeren. Nu al, een vijgenboom in bladeren. Maar kom je dichterbij en til je de bladeren op, dan zie je dat er niets te vinden is. Een lege huls. Ja, gemeente, en als het dan zo is, dan moet u niet vreemd opkijken dat de Heere Jezus dan zegt, hier komt geen vrucht meer uit voort. Zo'n liegbeest van een boom, dat kan niks opbrengen. Op een andere plaats zegt de Heer Jezus, hij zal komen en de wijngaardeniers verderven. En de wijngaard aan anderen geven. Tegelijkertijd van die boze wijngaardeniers, weet u wel, die de zoon hebben gedood. Ten laatste zond hij zijn zoon. Dan gaat de wijngaard naar anderen toe, die een vrucht zullen opbrengen op zijn tijd. En de Heer Jezus heeft ook in zijn reden over de laatste dingen iets heel opmerkelijks gezegd. Misschien kent u die tekst wel. Maar het kan ook zijn dat u het nog nooit begrepen hebt. Jezus zegt daar namelijk, als u het heeft over de verwoesting van de tempel en de dingen die eraan zitten te komen, dan zegt hij, waar het dode lichaam is, kent u die tekst? Waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. En weet u wat die tekst betekent? Wat Jezus daarmee bedoelt? Daar bedoelt hij mee arenden, de aasgieren. Aasgieren, die komen niet af op levend gedierte, op levend vee. Die vallen geen rendier aan of een hert dat loopt te springen. Daar komen aasgieren niet op af, daar kijken ze niet naar om. Aasgieren komen op kadavers af, waar het dode lichaam is. Daar komen de arenden, er zijn zelfs de kippen bij. Net zoals bij ons, hè, wij hebben hier geen arenden zo direct. Niet wel eens een roofvogel in het veld en zo, maar arenden verder niet. Maar als je brood, kostjes brood hebt en die heb je over, kun je zelf niet meer opeten. En je gooit ze buiten de deur, dan moet je eens kijken, daar komen de kraaien en de meeuwen, die zijn er als de kippen bij. Je vraagt je wel eens af of ze geen WhatsApp hebben, die dingen, want ze schijnen elkaar zomaar in te seinen van, hier is brood, hier is wat te halen. Binnen de kortste keren heb je een heel legioen van meeuwen of van kraaien bij je achter de deur. En daarom gooien wij meestertijds geen brood op de achterstraat. Dat mag u gerust weten, want wij zitten om al die kraaien en die meeuwen niet verlegen. Een ander vogeltje nog daar en toe, maar kraaien en meeuwen op de achterstraat, daar houden wij niet zo van. Misschien u ook wel niet. Maar zo gaat het wel, hè. Waar dat brood is, daar komen de kraaien op af. En als het om aasgieren gaat, om arenden gaat, die zoeken de kadavers op. En wat wil Jezus daar nou mee zeggen dan? Waar een dode godsdienst is, waar een dode godsdienst is, waar geen ziel in zit, geen hart in zit. Bladeren zonder vruchten, terwijl je wel vruchten zou mogen verwachten, maar ze zitten er niet onder. Daar komen de aasgieren op af. En zo is het gebeurd bij de verwoesting van Jeruzalem. 40 jaren nadat Jezus die woorden sprak. Uw woonsteden worden woest gelaten. Dat is ook gebeurd. En zo zal het ook zijn op de jongste dag. Want Jezus spreekt ook over de laatste dingen, waar geen levende kerk is. Waar de godsdienst dood is en vormelijk is. Alleen maar buitenkant. Zonder hart en zonder wezen, zonder waarachtige kennis van de zaligmaker, zonder een levend gebed en een levende hoop en een waarachtige kennis van onszelf en van Christus. Daar komen de arenden op af. Daar zullen de arenden vergaderd worden. Waar, heren? Daar, zegt de Heer Jezus. Daar, waar het dode lichaam is. Daar komen ze op af. En heeft ons dat nou ook niet iets te zeggen, gemeente? Het gaat toch niet bij ons alleen maar om wat vorm? Wat blad? Wat buitenkant? Als ik dan maar zo leef en zo leef en zo leef en zo leef. Wat regels, als ik die aan me nakom. Of ik ook wel eens hete tranen schrijf voor Gods aangezicht. Of er wel eens een vurig gebed uit mijn hart wordt opgezonden tot God. Of ik dan wel werkelijk vraag naar de Christus. er werkelijk berouw is over mijn zonde, als er nood is in mijn ziel, dat allemaal niet, maar verder, netjes, integreel, keurig, de buitenkant, veel bladeren, heel veel. Maar zit er ook wat onder? Ja, dan moeten we als kerk, en ook als gemeente, en ook ieder persoonlijk, toch maar eens op onderzoek uitgaan, hè? Want de Heer Jezus, die komt langs, dat ziet u wel, hè? Dat ziet u wel. Hij komt bij deze vijgenboom langs, die daar staat te pronken langs de weg. Hij komt er langs en hij gaat er naartoe. Hij hongert om daar vruchten te vinden. Hij hongert om ook in de gemeente van Urk vruchten te vinden. Hij hongert ernaar om in de hersteld hervormde kerk vruchten te vinden. En ook in alle andere kerken. Maar we gaan geen andere kerken beoordelen vanmorgen. Wij gaan daar geen bladeren oplichten. Dat zal de Heer wel doen. Het gaat nou om ons. Onze kerk. Stevig in de leer. En dat is goed. We hebben onze manier van leven. Dat is ook goed. Bladeren zijn niet verkeerd. Bladeren horen op een gegeven moment ook aan de vijgenboom te zitten. Als zo'n vijgenboom altijd kaal blijft, is het ook niet goed. Bladeren zijn op zichzelf niet verkeerd, die mogen er ook zijn. We mogen onze gebruiken hebben. Onze gewoonten. En er is soms ook heel veel voor te zeggen. En we mogen er ook best op gesteld zijn dat dat intact blijft en dat we daar niet aan morrelen. Maar lieve mensen, dit is toch geen dode godsdienst, alstublieft. Het is toch geen blad zonder vrucht eronder. Het is toch hopelijk meer dan een gewenning. Meer dan regel op regel, gebod op gebod, zonder leven. Zonder waarachtig geloof, zonder bekering, zonder een nieuw leven vanuit God, zonder de Christus te kennen en aan te hangen en lief te hebben en te dienen en te volgen. Dan zijn wij een vijgenboom die liest. Dan zijn we een kerk die liest. En als het zo is, gemeente, dan zijn wij een gemeente die liegt. Dan zijn we een ambtsdrager die liegt. Dan zijn we een gemeentelid die liegt. Hij belooft zo aan de buitenkant het mooie en het goede. Maar als je erom komt, en als je hongerig hem nazoekt, dan vind je schijn. Alleen maar blad daaraan, terwijl je vrucht verwachten mocht, want het oog zou vrucht beloven, maar het is er niet. En gemeente, dan kan er van onze goede naam en faam uitgaan, als herstelde vorm de kerk, dat zijn trouwe mensen. Dat zijn mensen van het woord en van de belijdenis, goede zaak, al die bladeren, goede zaak. Dat zijn mensen stipt in leer en leven, goede zaak. Houden zo. Het blad hoeft van de vijgenboom niet af. Maar het gaat om de vrucht. En als die vrucht er niet is, dan komen de arenden op het kadaver af. Vroeg of laat. Dan zal geen steen op de andere blijven. Dan wordt onze woonstede woest gelaten. Dan verdort de vijgenboom. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ik lees in de openbaring van Johannes dat de Christus, de verhoogde Christus, onder de kandelaren wandelt. Tussen de kandelaren wandelt. En die kandelaren, dat zijn de gemeenten. De zeven gemeenten in Klein-Azië. Dat zijn de kandelaren waar de verhoogde Christus tussen wandelt. En dan zijn er gemeenten bij waar wel ter degen vrucht mag zijn. En die prijst de Heer Jezus dat ook. Hij prijst daar zijn eigen werk ten diepste. Maar er is ook een Efeze bij die zijn eerste liefde heeft verlaten. Er is ook een Laodicea bij die lauw is. Niet koud. Ook niet heet. Jezus loopt tussen de kandelaar en die ziet die kandelaar staan. En die zegt, die kandelaar die is niet goed. Die is lauw. Niet koud, niet och dat je koud waard of heet. Maar omdat je lauw bent zal ik je op mijn mond spuwen, zegt de Heer Jezus dan. En dan roept hij die gemeente tot bekering. Maar het kan nog erger. Daar is ook de gemeente van Sardes tussen. Ook een stad in Klein-Azië. En dan zegt de Heer Jezus van die stad, gij hebt de naam dat geleefd. Maar gij zij dood. De naam dat je leeft. Dus ja, niet alleen in eigen oog zal het allemaal goed gezeten hebben, maar zelfs in de ogen van anderen, nou daar ging roem vanuit van die gemeente. Daar werd over gesproken. Sardes. Beste plek. Mooie gemeente. Goed in de leer. De naam dat je leeft. Maar je bent dood. Geen vruchten onder de bladeren. Ziet u gemeente? Ziet u? Dat dus kan. Niet alleen maar wat Jeruzalem betreft. Maar ook wat de christelijke gemeente betreft. De Heer Jezus komt langs. Hij gaat zo dadelijk naar de tempel toe. Om het opnieuw in oogenschouw te nemen. En hij zal opnieuw zien dat het zo is. Hij neemt ook maatregelen dan ertegen. Maar hij had het de dag daarvoor ook al wel gezien. Hè, toen hij rondom alles bezien had. Hij had het al wel gezien. Bladeren. En geen vijgen. En hoe is het nou op Urk? Ons dorp. Het Mekka van kerkelijk Nederland, dat zijn we inmiddels, het Mekka van kerkelijk Nederland, in de zin van meelevendheidsgraad en kerkbezoek, hè, zijn wij inderdaad het Mekka van kerkelijk Nederland, hè, want nergens in Nederland is er zo'n dichtheid van kerken en kerkgangers als hier op Urk. Prima hoor. Houden zo, ik hoop dat dat nog lang zo mag blijven. Bladeren horen aan een vijgenboom. Bladeren horen daaraan zeker. Laat het vooral zo blijven. Maar is er dan ook vrucht? Is er in uw leven vrucht? Is er in mijn leven vrucht? Kan de hongerende Heer Jezus zich verblijden over een vroeg rijpe vijg, zodra die in zijn mond is, slokt hij die in, zegt Jesaja de profeet. Die vroeg rijpe, begeerlijke vijgen, die in juni soms al aan de vijgenboom onder de bladeren zitten. Ach, hoe begeert de Heer Jezus de nagemeente, om die ook bij u en bij jou te zien. Ze behoren het er wezen, als er bladeren bij u aan zitten, dan horen er die vruchten te zijn ook. Anders is het nog niks. Gemeente, we moeten ernstig zijn. Als de Heer Jezus de dag daarna met zijn discipelen daar weer langskomt. Kennelijk zijn ze 's avonds terug naar Betanië een andere weg gegaan zou kunnen. Of het was al donker geweest, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar 's morgens als ze weer de derde dag naar Jeruzalem gaan. Jezus gaat weer leren in de tempel. Dan komen ze bij de plek langs waar ze de vorige morgen ook langs gekomen waren. En Matthäus zegt er bij vijgenboom verdorde terstond. Dat hoeft niet te betekenen op dat moment al toen ze erbij stonden. Maar in ieder geval heel spoedig daarna is de vijgenboom verdord. De volgende morgen zien ze het. De volgende morgen zien ze het als ze langskomen. Zie, Petrus, hè? Petrus zegt, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt. Petrus is het er weer eens een keer als de kippen bij. Hij haalt het haantje ervoor. Zie die vijgenboom die is verdord. En Jezus hoeft hem daarover verder niks uit te leggen. Kennelijk hebben ze daar wel iets van begrepen ook. Wat de Heer Jezus wel doet, dat is dat hij er nog een stukje onderwijs aan toevoegt. Hè? Dat kunt u zien zowel bij Matthäus als hier bij Marcus. Een stukje onderwijs aan toevoegt. Van hoe kan dat nou zo plotseling? Hè? Dat zo'n vijgenboom als de wonderboom van Jona. Die in één nacht kwam en in één nacht verging. Hè? Dat deze vijgenboom ook zomaar in één dag verdord is geworden. Hoe kan dat nou? Dan zegt de Heer Jezus, ja, hoe kan dat nou? Dat is een kwestie van geloof hebben op God. Dat doe ik samen met mijn Vader die in de hemelen is. Want de Zoon doet nooit iets van zichzelf. Nooit iets op eigen houtje. Hij houdt zich altijd aan zijn Vader vast. En dan leert de Heer Jezus iets over de kracht van het geloof. Niet dat je gekke dingen mag gaan vragen hoor. Geen gekke dingen. Maar als het nodig is. Als het werkelijk nodig is. En je zou tegen deze berg zeggen. Wordt opgeheven en in de zee geworpen. Als iets werkelijk nodig is. Alles wat gij den Vader bidden zult in mijn naam. Dat zal hij u geven. Het zal u geworden van mijn Vader die in de hemelen is. Dat zegt de Heer Jezus. Hè. Hij geeft hun daar een lesje. Een aanvullend lesje. Over de kracht van het geloof. Als je werkelijk iets nodig hebt. Nogmaals, geen gekke dingen van God vragen. Dat is zeker de bedoeling van de tekst ook niet. Hè. Dat je maar in het wilde weg dit mag vragen en dat mag vragen. En dat zal je allemaal wel gebeuren. Nee, maar als iets werkelijk nodig is. En het is onmogelijk. Niets zal bij de Heer onmogelijk zijn. Zei de Heer ook tegen Abraham. Zei die ook tegen Maria. Niets zal bij de Heer onmogelijk zijn. Denk eens aan die vader van die maanzieke knap. Zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft en daar roept je het uit. Kom in ongelovigheid, hulp ik geloof, Heer. Ziet u wel. De kracht van het geloof. Die onderwijzing voegt de Heer er dan ook nog bij. Maar de vijgenboom, die heeft zijn les afgegeven. Zeker waar. De vijgenboom staat daar verdord. En gemeente, met die les gaan we naar huis. Het komt op de vruchten aan. En die vruchten worden altijd uit hem gevonden. Die worden bij hem gevonden. Zonder Christus kunnen we niets doen. Dat is zeker waar. We moeten bij hem zijn die ons de vruchten geeft. Zeker waar. Maar die vrucht die moet er wel wezen. Want uiterlijke godsdienst. Nee, daar heeft de Heere uiteindelijk niets aan. Dan kan alles prima in orde zijn. Prima in orde. Iedere zondag weer. Trouw in de kerk, prima hoor. Die bladeren, die moeten er zijn. Maar vrucht eronder. Waar is de vrucht? Zal toch niet waar wezen dat de Heer Jezus ook onze vijgenboom vervloeken moet. Het zal toch niet waar wezen dat wij dat dode lichaam zijn waar de arenden bij vergaderd zullen worden? Straks op de jongste dag. Dat zal toch niet waar wezen? De naam te hebben dat we leven. Maar we zijn dood. Waar zijn de vruchten? Bij u. Bij jou. Bij mij. We moeten maar veel op Christus zien. En hoe onvruchtbaar we van onszelf ook zijn, ons aan Hem vastklampen. Zodat we ook zelfs in de grijze ouderdom, zongen wij Psalm 92, nog vruchten zullen dragen. Doch ik zal als de olijfboom groeien in het huis mijns groten Gods. Maar dan zit er wel iets achter onder het blad, hè? Dat voelt u wel. Dat zit er dan. Een gode vruchten dragen. Dan word je niet vervloekt. Dan zal de Heer Jezus je niet doen verdorren. Dan eet Hij die kostbare vrucht. Als die nog in zijn hand is, slokt Hij ze op. Vroeg rijpe vrucht. Amen.